In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag ben ik helemaal blij, want op de bank bij mij zit Lieke Lamp. Lieke is een van de twee briljante mensen in de familie, want zij doet veel met haar man Richard. En dat is niet alleen omdat ze heel gek zijn op elkaar, maar ook omdat ze inhoudelijk elkaar fantastisch aanvullen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Lieke is expert op het gebied van nieuwe technologieën en zij gaat daar als spreker het land voor in. En ook als dagvoorzitter. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal te vertellen heeft vandaag. Lieke, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel. Ook gezellig hier te zijn.
Het is hartstikke gezellig dat je er bent.
Helemaal leuk.
Ja, wij zaten al veel te lang koffie te drinken. Hè, dus we hebben de helft alweer gehad.
Maar ja, we gaan eens even... Laat niet meer achter de microfoon plaatsnemen. Ja.
Op rij, wat doet Lieke Lamp?
Ja, dat is best heel divers wat ik allemaal doe. Maar je introduceerde het al. Ik ben tech trend watcher. Dus ik kijk naar de nieuwste technologieën, naar nieuwe technologie op het gebied van AI, op het gebied van robotisering, digitalisering. Maar ik trek dat wel wat breder ook richting de maatschappij. Dus ook de maatschappelijke impact daarop. De retail, de health, de bouwwereld, infrastructuur, ook HR, de nieuwe generaties. Dus ik zit ook meer op de menselijke kant. En dat is het mooie van de samenwerking die ik met mijn echtgenootje introduceerde, normaal Richard, heb. Ja. Richard is bij ons echt de techneut. Dus die kan opgewonden raken van de nieuwe chip die gemaakt wordt. En ik ben meer de nuchtere noot van, ja, wat gaan we daar in de maatschappij dan mee doen? Wat gaan we daarvan merken? En hoe gaan we daarmee om?
Oké. Hey, en hoe kom je daarbij? Want iedereen kan wel zeggen dat je trend watcher is, maar... wat is jouw achtergrond dat je daar, of jouw weg, hoe word je dat?
Ja, dat word je langzamerhand. Toen ik Richard leerde kennen, was ik 18 jaar. En toen was eigenlijk net de introductie van internet in Nederland. Richard had familieleden in Amerika. Dat was de eerste e-mailverbindingen. En wij hadden iets van, nou, dat gaat heel groot worden. En toen zijn we door de overheid gevraagd om daar lezingen over te geven, om het bedrijfsleven daarvoor wakker te schudden. En we hebben heel veel onderzoek gedaan, onder andere in de UK, naar de verdwijnende retail. Dus we hebben ook een boek geschreven, 10 trends. En van, nou, denk erom dat de retail gaat verdwijnen. En dat was echt in de tijd dat je nog uitgelachen werd van, nou ja, je gaat geen jurk online kopen, want die moet je voelen, die moet je aanpassen. Dus dat gaat niemand doen.
Ja.
Dus daar waren we vrij vroeg mee. En dan krijg je eigenlijk het predicaat trendwatcher. Ik heb nooit een opleiding tot trendwatcher gevolgd.
Ja.
Maar wel steeds gekeken naar die toekomst. En ieder jaar schrijven wij een trendsverwachting, waarin we eigenlijk opsommen wat we dat jaar zijn tegengekomen in de praktijk, bij bedrijven, bij organisaties, bij laboratoria, waarmee wij ook veel contacten hebben, van wat wordt er ontwikkeld, welke kant gaat het op. En dan doen we ook wat voorspellingen, niet in de zin dat ik nou een glazen bol heb, maar wel van, wij vermoeden dat het die kant op kan gaan. En als het die kant op gaat, dan heeft het die consequenties. Als het die kant op gaat, moet je daar rekening mee houden. Dus op die manier ben ik de hele tijd met die toekomst bezig. En ja, is dat gegroeid tot trendwatcher.
Ja, ja. Maar dat lijkt me, je noemde net heel veel onderwerpen, die las ik ook. Ik had bijna een blaadje meegenomen om dat zelf zo met mijn introductie mee te nemen. Denk ik, laat ik het netjes houden, maar dan denk ik zo, dat is nogal wat. Ben jij dan de hele week daarmee bezig of zo? Hoe ziet dat eruit?
Nou, ik ben verschrikkelijk veel bezig met informatie vergaren. Eigenlijk is de output maar een heel klein deel.
Ja, en hoe doe je dat? Laten we daar eens mee beginnen dan. Want je zei inderdaad, je had het over laboratoria waar je dan contact mee hebt.
Contacten met allerlei overheidsinstanties, allerlei bedrijven, laboratoria, ontwikkel, universiteitachtige organisaties. Daar zitten we natuurlijk steeds bovenop. We lezen allerlei rapporten, et cetera. Zelf geven we ook consultancy trajecten. Dus dat betekent langlopende trajecten, dat je echt ergens heel diep induikt. Dus dan weet je een heleboel over zo'n sector. In principe ben ik geen specialist. Dus als je echt de cijfers wil hebben van de retailbranche op het gebied van schoenen, dan moet je niet bij mij zijn. Maar als je een algemeen verhaal wil over de retailbranche of over de healthbranche of over de wat dan ook, dan kan je wel heel goed bij mij zijn, omdat ik juist al die connecties leg, omdat ik bij al die branches wel wat doe. Ik heb heel veel gedaan, bijvoorbeeld voor de fruitteelt en de groenteteelt.
Nou, hoe ziet dat eruit dan? Ben ik even benieuwd.
Daar zijn ze natuurlijk heel erg aan het kijken naar wat voor subsidies komen er, wat voor wetgeving komt er wel of niet, wat voor robotisering komt er. Hoe gaan we inderdaad op de minuutsecuur kijken of een tomatenplantje water wil hebben of niet?
Ja.
Hoe gaan we met die energietransitie om? Hoe gaan we om met de menselijke reactie daarop? Je had op een gegeven moment de komkommer, dat verkeerd fruit mocht weer. Hoe gaan we het fruit verpakken? Plastic, ja, dat is heel slecht. Maar als je een komkommer zonder plastic verpakt, rot die eerder. En is het hele traject van een komkommer maken, is problematischer dan dat stukje plastic. Dus op die manier kijk ik dan generaliserend naar al die overkoepelende trends. En kan ik dus bijvoorbeeld, als je naar environmental issues kijkt, het hebben over het dilemma van duurzaamheid. Wat bij mij in mijn lezing een grote issue is. Van hoe gaan we een nieuwe vormgeving bedenken voor bestaande oplossingen, zodat het duurzamer is. En dat is echt een uitdaging. Want heel vaak lijken dingen duurzamer te worden. Maar...
Ja. Nou ja, ik, terwijl je aan het praten bent, dacht ik van ik moet dat vragen. Want ik zie meteen allerlei consequenties en moeilijke dingen. En ik ga even terug, want misschien is dat leuk om dan dat voorbeeld erbij te halen. Bij die fruitteelt of zo, wat je het hebt. Ja. En robotisering. Ik zit namelijk meteen, ik ben politicoloog van huis uit. Dus ik vind het dan meteen, wat heeft dat voor politieke consequentie? Wat kan me voorstellen? Een van de discussies waar ik laatst tegen aanliep was van, ja, we moeten minder arbeidsmigranten binnen hebben. En dan zegt de tuinbouwhoek, die zegt, ja, hallo, wie gaat dan mijn tomaatjes plukken? Of weet ik het wat, wie hebben ze dat nodig? En dan zeggen we, nee, maar dan gaan we met nieuwe technologie gaan we robotiseren. Ja. En dan denk je, nou, fantastisch, er moet een nieuwe technologie ontwikkeld worden. En vervolgens gaan wij bezuinigen op technologisch onderzoek.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat jij daar als trendwatcher daar dan een mening over hebt.
Ja.
Is dat ook de reden, wij hebben zo gezellig als reclame dinges dit boek van jou neergezet, van jou en Richard. En dat werd overhandigd, zag ik tot mijn grote verbazing, aan Mark Rutte.
Ja.
Is dat zo, daar komt mijn vraag, dat jullie zo'n lijn hebben naar de politiek ook?
Ja, absoluut. Ik ben wat dat betreft altijd wel aan het proberen om die politiek te masseren, zal ik maar zeggen. Ja. Ik ben zelf ook directeur van Women in Tech.
Kijk.
Dus ik maak mijn hart voor meer technologie, ook voor vrouwen. Maar überhaupt het onderwijs is bij mij een kindje. Want je zegt dan van, ja, die fruitteelt. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg lobby voor de fruitteelt in die zin. Maar het onderwijs is wel echt een van mijn kindjes. Het speciaal onderwijs, het vrouwenonderwijs op het gebied van technologie.
Ja.
En dan probeer ik dat wel door te geven daar. Hetzelfde als kennis over digitalisering. Hè? Dat we geen minister op het gebied van digitalisering hebben.
Nou, ja, daar
heb ik een sterke mening over. Dat komt in mijn lezingen niet altijd naar voren. Want dat doet er voor mensen naartoe.
Vertel eens, wat is jouw mening daarover?
Nou, ik vind het heel belangrijk als daar veel meer aandacht voor zou zijn, omdat de hele wereld digitaler wordt.
Ja.
En ik heb het dan over vrouwen in tech. Dan denken mensen dat ik een enorme feminist ben en iets tegen mannen heb. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik ben gek op mannen en we doen het graag samen. Maar feit is wel dat de vrouwen achterblijven. En dan zeggen ook een heleboel vrouwen, ja, maar ik doe ook eigenlijk helemaal niks in tech. En dat vind ik heel kwalijk, want iedereen in Nederland doet iets in tech. Iedereen, hoe niet tech-savvy je ook bent. Hè, maar op het moment dat ik hier met jou zit te praten en ik doe niets met tech, maar jij kan op je telefoon zien aan mijn stem of ik ziek ben of ongesteld ben of chagrijnig ben, dan doe ik dus toch iets met tech.
Ja.
En daar moeten mensen van doordrongen zijn. Daar moet de politiek van doordrongen zijn. En wij moeten dus mensen hebben in het parlement die verschrikkelijk veel van die technologie weten.
Ja.
En daarop kunnen anticiperen.
Ja. Ja, nou, je bent niet de eerste die dat zegt, want ik had hier laatst Maarten Sukel, die is een dokter in de AI geworden. En die zei dat ook precies hetzelfde. Er moet niet inderdaad een ministerie komen voor dit soort nieuwe technologieën.
Er zijn argumenten tegen dat mensen zeggen, zodra je een minister hebt van digitalisering of van AI, dan zeggen alle andere mensen uit het parlement, daar hoef ik niks van te weten, dat gaat daarheen, daar is hij of zij verantwoordelijk voor.
Ja.
Dat is op zich een argument. Aan de andere kant ligt dat dan ook bij jezelf.
Ja.
Ik ben het daarmee oneens. Het zit over alle departementen en onderwijs heeft te maken met AI. Verkeer heeft te maken met AI.
Ja, het zit overal in natuurlijk.
Dus alles heeft ermee te maken.
Ja,
iedereen moet ervan kennen. Maar dat je één aanspreekpunt hebt van iemand die daar bovenop zit en daar wel zorgt dat die kennis verspreid wordt. Ja, ik denk dat dat toch wel belangrijk is.
Ja, hè? Ja. En heb jij dan lijntjes naar die politiek? Je woont al in Wassenaar, dus je zit er heel dichtbij.
Nou, ik word af en toe wel gevraagd om mee te praten. Dan zijn er van die diners en dan mag iedereen vanuit zijn eigen achtergrond wat zeggen.
Okay.
En ik ken sommige mensen persoonlijk waarmee je ook af en toe wat gaat drinken. Ik ben geen keiharde lobbyist, nee. Maar ik vind het wel leuk om kennis te delen.
Ja.
Wij schrijven ieder jaar de trendsverwachtingen. Dit jaar hebben we dan in 2024 het jaar van de balanseconomie.
Okay.
Daarin schrijven we alles wat we dat jaar tegenkomen. En dat bieden we ook aan politici. Van okay. Dit speelt er in het veld.
Ja.
We hebben ook wel eens gezegd, hè, van de troonrede is natuurlijk van de politici aan het volk. Van nou, dit hebben wij gedaan en dit gaat gebeuren.
Ja.
Wij hebben dan die trendsverwachting als een soort cadeautje terug. Van nou, dit zien wij gebeuren en dit wordt er van jullie verwacht eigenlijk.
Ja.
Dat is gaaf als jullie daar naar kijken en daar een beetje mee aan de slag gaan.
Ja, en heb je wat voor gevoel heb je erbij als je dat dan overhandelt? Gaat dat dan zo, huppakee, de prullenbak in? Of wordt dan nog serieus?
Heel divers. Bij sommigen ziet inderdaad dat ze het gelijk wegleggen of doen.
Ja.
Maar je hebt ook die er serieus later nog op terugkomen van joh, wat je hier zei en wat je daar zei. En kan je dat nog verder uitleggen? En hoe zie je mijn rol daarin? Of wat zouden we als politiek kunnen betekenen?
Ja.
Ja.
Ja, hey, Liek, jij doet dus een aantal dingen buiten dat je samen met Richard nogal bezig bent om die trends bij te houden. Want dat lijkt mij eigenlijk al een beetje een fulltime job.
Dat is een
job.
Fulltime job.
Waar je
frustratie van mijn kinderen. Ik heb 4 kinderen en die zeggen, mama is op vakantie altijd aan. Dan zie ik in het buitenland dingen en dan moet
nou?
Ik dat een foto van hebben of dan moet ik dat uitzoeken. Maar,
dus je hebt ze gewoon altijd verwaarloosd of jullie allemaal?
Nou, nee, ik heb zeker niet mijn kinderen
moet
verwaarloosd.
Ik even jeugdzorg. Oh nee, ze zijn wel groot.
Ze doen nu erg leuk mee. Ik heb ook heel veel input via mijn kinderen. Als ik hoor wat er op de universiteiten gegeven wordt. Ik heb 1 gehandicapt kind, waardoor ik ook in die wereld heel erg zie wat er toch ook vaak fout gaat, wat er goed gaat, hoe het anders zou kunnen. Dus dat zijn ook weer hele diverse inputbronnen.
Ja, oké. Okay. Hey, maar dat was dus 1, dus bijblijven
bij
die trends.
Ja.
Je bent, laat ik daar eerst eens mee beginnen, je bent ook heel actief als dagvoorzitter.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Is dat dan specifiek voor inderdaad ook tech? Of
voor
dat,
alles.
Nee, voor alles.
Nee, dat kan voor alles zijn. Ik heb laatst een dag gedaan voor de vrijwilligers allemaal in Nederland. Ik doe zelf ook geef Nederlandse les aan Syriërs. Dus ook dat is een wereld die ik heel leuk vind. Dus dat heeft dan met tech relatief weinig te maken. Je kent mijn standpunt, alles heeft met tech te maken. Maar nou, dit dan wel iets minder. Ik vind een dagvoorzitter zijn heel erg leuk. Omdat je dan heel veel kennis ook weer krijgt. Dat is ook een pure bron. Als ik op een groot evenement sta en ik hoor al die grote sprekers voorbij komen. Dat is voor mij smullen.
Ja.
En ik vind wel, sommigen zijn daar wat voorzichtiger mee. Of je van tevoren die sprekers mag bellen of niet.
Uh-huh.
Ik vind het heel fijn als ik van tevoren weet wie wat gaat zeggen. Dus ik vind dat voor de contact is dat heel fijn. Maar ook voor de input op de dag zelf. Ik ben heel erg van de voorbereiding. Ik bereid overdreven voor. Opdrachtgevers mogen mij ook eindeloos van tevoren nog een keer bellen of nog een keer bellen. Dat vind ik niet erg. Want dan kan je op die dag ermee spelen. Ik volg dus op die dag helemaal niet heel strikt, heel spastisch iets. Maar juist omdat je heel goed voorbereid bent, kun je improviseren. En weet je dat het dan toch goed komt.
Ja.
Dus dat hangt vaak bij de opdrachtgever. Van hoe meer voorbereiding, hoe beter. En niet dat moet, het kan zonder. Maar het is vaak ten goede als ik weet welke sprekers er zijn, als ik weet wat de bedoeling van de dag is, als ik weet wat voor publiek er in de zaal zit. En dan vind ik dat verschrikkelijk leuk om te doen, om ook echt die andere sprekers goed tot hun recht te laten komen.
Ja, en kun je van jezelf zeggen van, want er zijn heel veel dagvoorzitters ook wel, heb jij een soort eigen stempel van als je Lieke Lamp in huis haalt dan...
Ik vind het wel altijd leuk om het, ik vind dat moet meer zijn dan het aan- en afkondigen van sprekers. Er moet ontzettend sfeer gemaakt worden. Ik breng een bak energie mee, hoop ik. En dat probeer ik ook echt. Dat doe ik trouwens met mijn lezingen ook. Ik vind mijn lezingen is ook niet zozeer alleen maar kennis overbrengen. Maar echt, zet mij na een lunch en dan is iedereen weer goed wakker. En ik breng toch wel kennis mee. Ongeacht van wat voor onderwerp ik sta, ik verdiep me daar dan van tevoren in.
Ja.
En ik laat dan ook wel een beetje mijn mening weten. Want ik vind het leuk ook om sprekers of panels of het publiek uit te dagen met een paar dingen waarvan ik weet dat ze erop gaan reageren. Dus soms hebben mensen ook gezegd, hoe kom je nou op die dingen? Ja, dat doe ik juist om een beetje mensen wakker te schudden en iets te zeggen waarvan ik weet dat het dan schuurt.
Ja.
En dan die discussie los te krijgen.
Ja, ja. Nou, dat lijkt me meer dan duidelijk. Het is maar een kleine drempel, denk ik, naar gewoon je sprekersvak. Hoewel je dan inhoudelijk natuurlijk veel meer aangesproken wordt. Ik vind het altijd lastig. Hè? Zelf ook als ik met sprekers praat, dan hoor ik zoveel. We hadden het met de introductie al over, je doet zoveel. Ja. Dat je dan wel eens denkt van wat is nou precies, wat haal je nou in huis? Of wanneer gaat nou een potentiële opdrachtgever, Lieke Lam bellen?
als die energie wil, als die een enthousiaste, maar kritische kijk op de toekomst wil. En als die tech-informatie wil. Ik ben heel erg van de tech, maar ik ben wel kritisch. Ik ben niet iemand die zelf gelijk een chip in mijn hoofd laat zetten of weet ik wat. Tech is niet zaligmakend. Dus ik kan ook best wel cynisch zijn over bepaalde dingen, over bepaalde sectoren. Maar wel met een kwinkslag. Dus ik probeer wel, ik hoor ook wel eens van je lezingen kunnen, als ik daar de vrijheid voor heb bij een opdrachtgever, richting cabaret gaan of stand-up comedian.
Ja.
Dat hangt een beetje vanaf. Ik kan een heel, heel droog verhaal natuurlijk geven, heel serieus. Ja. Maar ik vind zelf het leukste als ik een beetje zo'n zaal mag prikkelen.
Is het interactief, zo'n gebeuren?
Ja en nee. Mensen doen wel heel actief mee. Maar het is niet zo dat ik mensen veel aan het woord laat. Okay. Want ik heb vaak maar half uur, drie kwartier. En mijn ervaring leert als ik mensen echt het woord geef, dat in de zaal heel vaak mensen niet graag zelf een verhaal willen houden. En dat mag, maar niet in mijn tijd.
Ja. Maar begrijp ik, Liek, dat het bijna ongeacht het onderwerp, het overkoepelende onderwerp is tech. Denk ik. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën.
Nou, niet tech, maar inderdaad nieuwe ontwikkelingen.
Ja.
Want dat gaat breder dan tech. Dus het kijken naar de toekomst. Want wat ik zeg, ik heb een gehandicapte dochter. Ik heb ook heel veel lezingen gedaan voor hoe ga je om met een kind met een handicap. Hè? Hoe zet je als ouder daar overheen? Dus dat heeft met tech niks te maken.
Ja.
Maar het is wel, hoe kijk je naar een toekomst? Hoe ga je verder? De Nederlandse les die ik aan de Syriërs geef is ook, hoe ga je verder naar die toekomst? Wat biedt de toekomst jou? Dus het is eigenlijk het maken van toekomstvisies, mogelijke toekomstscenario's.
Ongeacht
hoe
de branche.
Ga je daarmee om? Ja, wat ongeacht?
Ongeacht de branche. Of
ongeacht,
onderwijs
ja,
is.
Nee,
of
ongeacht
inderdaad,
de branche inderdaad. Maar hoe kijken we naar de toekomst? En nou ja, onderwijs noem je, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Daar zit heel veel tech aan. Ja. Maar ook een heleboel andere consequenties. Hoe ga je dat vormgeven? Hoe ga je de toekomst vormgeven? Dat is denk ik het overkoepelende.
Ja.
En het leuke daarbij vind ik, dat we dan heel veel van het verleden kunnen leren.
Ja.
Dat ik ben gek op het verleden. Ik heb ook met vrouwen, dit doe ik dus heel veel vrouwen in de tech, kijk ik naar grote vrouwen uit het verleden. Maar ook in het algemeen kijk ik naar het verleden. Je hebt bijvoorbeeld nu een ontzettende trend van de nieuwe generatie, de Gen Z's en zo.
Ja.
Die willen in het weekend niet gestoord worden door de werkgever. Er is nu een wetgeving, in Brussel wordt het is in de maak, dat je inderdaad in het weekend niet gestoord mag worden voor je werk. Nou, het grappige is, als ik dat hou op een verhaal met meer de boomers, om het ze maar even heel generaliserend zo te noemen. Dus, een softe generatie, bla 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 bla. En daar wordt vaak heel cynisch naar gekeken. En dan leg ik ze uit dat in de tijd van mijn oma op zondag niemand gestoord werd. Op zondag was het rustdag.
Ja, absoluut.
Dus wij zien een heleboel dingen, en dit is een klein voorbeeld, maar zo heb ik er talloze, van dingen waarvan wij denken van, nou moet dat nou, of is het. En dat is helemaal niet nieuw.
Ja.
Dat was bij vorige generaties ook. Alleen in een net ander sausje.
Ja.
Maar er is niks nieuws onder de zon.
Ja.
En dat vind ik heel leuk om die spiegel voor te houden aan mensen.
Ja.
Als we nou naar die toekomst bouwen, laat dan ook naar het verleden kijken. En een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld al die pakjes die maar thuis bezorgd worden. Hè, dat vinden mensen heel vervelend. Nou, we hadden op een gegeven moment zo'n hackathon. Dan mogen jongeren met start-ups mogen dan bedenken hoe het anders moet. Nou, dat ging van zelfrijdende autootjes tot en met iemand die zei, een knul van 18... Als we nou in iedere stad gewoon een plek maken waar we al die pakjes kunnen ophalen en dat je daar ook pakjes weg kan brengen. Nou, dat vind ik een briljant idee. Dan noemen we dat een postkantoor.
Ja. Oh, die valt bij mij ook pas later.
Ja, die smaakt. Ja. Nee, nou ja. En,
briljant.
Nou, ja, briljant, toch?
Ja.
En zo zie
die
je.
Die zwaarste bed.
Maar als je naar de helft kijkt, ook naar de oudere mantelzorg. Misschien is het idee als we ze allemaal in een thuis stoppen. En natuurlijk niet op de oude manier. Het moet in een nieuw sausje, want we hebben geleerd van de fouten van het verleden, hoop ik.
Mm-hmm.
Maar je ziet een heleboel dingen terugkomen. En dat vind ik, die nieuwe verschijningsvormen die dan bij een bepaald concept horen, vind ik reuze interessant.
Ja, ik vind het echt wel grappig. Ja, dan noemen we dat een postkantoor. Ja,
de hele zaal vond dat toen ook. Dat de mensen waren echt zo van, die arme jongen, die had een heel goed concept. Ach,
ja.
Maar goed. Ja, maar het is wel zo.
Ja. Hey, maar dan inderdaad, ik word altijd ook vrolijk van jou, hoor. Want ik heb je wel eens meer gesproken. Dus ik snap dat hele energieverhaal. En je zou bijna denken dat nieuwe technologie leuk is. Je zei dat net ook. Nou, precies. Je zei dat net ook van ik breng een positieve boodschap. Terwijl ik kan me ook voorstellen dat je geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld met zo'n behoudende jongen als ik, dat de nieuwe technologie ook wel eens doodeng is.
Ja. Ja, ik sta daar zelf heel los in. Ik leef het leven echt als een cadeautje met iedere dag nieuwe spannende dingen. Dus ik ben niet bezig om de wereld voor de eeuwigheid te redden. Dus dat is al een last die van mij afvalt. Dus daarmee kan ik al iets vrijer spelen met die technologie.
Ja.
Ik zie dat er spannende dingen zijn. Als je zegt, Elon Musk nu bezig is met chips in je hoofd, waarmee je herinneringen kan aanpassen of ervaringen kan implanteren die er nooit waren. Ja, ik zie het ook als een kans om alle foto's van mijn kinderen eindelijk in mijn hoofd te hebben zitten. Of ik moest er net een paar keer, toen ik in het voorgesprek mensen wilde noemen, naar namen zoeken.
Ja, dat gaat bij jou niet mis.
Nee, dat gaan we niet. Ik ben niet van de name dropping, want ik vergeet gewoon alle namen. Maar anyways, als ik dat allemaal in mijn hoofd zou hebben, dan zou dat heel fijn zijn. En ik zit ook in de health ook. We zagen bijvoorbeeld een collega van mij, ik zal zijn naam noemen, die zag je met zo'n bril op. Mensen op het station, die kon met die bril gelijk zien wie dat waren. Heel eng. Ja, maar die bril is ontwikkeld om mensen zonder zicht weer zicht te geven. Ja. Een chip in je hoofd die herinneringen verandert. Nee, het is voor mensen met dementie. Betekent niet dat je er niet bovenop moet zitten. Hè? Ik schrijf ook stukken over het belang van bovenop die ontwikkeling zitten. Ja. En weten waar je mee bezig bent, zodat je het naar de toekomst kan kneden zoals je wil. Dat is een deel wetgeving. En dat is een deel ook bewustwording. We hebben het over AI, dat is data. Nou, daar heb ik dan het ABC van. Data die erin stopt, komt eruit. Een AI is zo goed als dat je hem voedt. Dus wat je erin stopt, komt eruit. Het is geen absolute waarheid. Want dat zie je, welke data stop je erin?
Ja.
Als jij aan een AI vraagt, is de wereld rond of is de wereld plat? Ja, dat weet die AI niet. Die gaat kijken wat de consensus daarover is. Wat is de waarheid? Klopt. Welke bronnen heeft hij gebruikt? Hoe compleet zijn die bronnen? Want sommige bronnen worden niet gebruikt. Nou, dat zijn lijstjes die kan je afvinken. Er zijn meer de lezingen over cybersecurity en data.
Ja.
Maar daarmee geef je wel aan van je bent het aan het ontwikkelen met elkaar. Dus je moet gewoon de hele tijd die discussie daarover voeren. Is dat zinloos omdat China en Amerika zich er toch niet aan gaan houden? Nee. Discussie is nooit zinloos, want je kan parameters stellen, je kan gewaarschuwd zijn. En ja, ik vind AI, en dat zeg ik, iedereen heeft daarmee te maken. Mm-hmm. Kinderen op scholen moeten daar net iets meer van weten dan gewoon dat het bestaat. Het is alsof je met een auto de woestijn in gaat. Als ik hier met een auto rijd, hoef ik niet onder de kap te kijken, want er is een garage om iedere hoek. Maar als ik met een auto de woestijn in ga, dan moet ik net iets meer van zo'n auto weten. En dat is met technologie ook.
Ja.
Het gaat het hele leven beheersen, het zit overal.
Ja.
Het is eng, er zitten hele spannende kanten aan. Ja. Dus informeer jezelf. Dat is je enige wapen, is kennis.
Ja, ja, ja goed. En ik niet alleen, maar ik hoop dat de overheid dat dan ook doet. Want uiteindelijk moet het toch...
Die is daar wel heel erg mee bezig.
Ja, over, dus, dat denk ik ook. Ja. Nou, laten we net doen of het leuk is.
Nou, het is toch leuk. Zou je niet, als jij dood bent, je hersens willen downloaden?
Als ik dood ben of ik mijn hersens wil downloaden?
Ja, je hersen inhoud, dat ergens opgeslagen wordt.
Wie zit er op te wachten op mijn hersens?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kunnen nieuwe mensen produceren?
Ja.
Nee, onzin.
Ik
ben er aan de ene kant heel cynisch over. Ik lach hier ook om. Aan de andere kant vind ik het een enorme, enerverende discussie. Ook van wat zijn wij als mensen?
Ja.
Ik vind dat vooral in de healthcare heb je met aandacht. Wat is echte aandacht? We hebben natuurlijk heel vaak gezegd van, nou ja, het is een verarming als digitale systemen het over gaan nemen. Nou, ik zie dat bij mijn ouders. Op het moment dat mijn moeder 80 formulieren in moet vullen op een computer, denk ik, ach mijn hemel, waar is de menselijke maat?
Ja, ja,
maar als ik dan een robotje zie, naast een mevrouw die anders heel erg alleen is, en die heeft echt een band met dat robotje.
Ja.
Die kan met het robotje praten. Als ik dan, ik maak even grote stappen, maar als ik dan kijk naar Amerika, waar inderdaad de eerste jongens al verkering hebben met een AI-systeem.
Ja.
Ik zie dat het een verarming is van menselijkheid.
Ja.
Aan de andere kant zie ik veel meer de discussie erachter, maar wat is dan wat die jongens zoeken? Wat, los van seks, het hele lichamelijke, maar het geestelijke, het aandacht, het praten met een AI. En toevallig zat ik bij Tijd voor Max vorige week, en toen heb ik daar ook over gehad. Toen hadden ze in Luzern een AI waarbij je kon biechten. En zei ik van, nou ja, je hebt natuurlijk vroeger de biecht gehad.
Ja.
En toen kreeg je de psychiater, en nu krijg je de AI.
Ja.
En ik heb daar op een gegeven moment met Gert-Jan Segers ook een discussie over gehad. Wordt AI de nieuwe god?
Ja.
Nou, dat zijn discussies die gaan te ver voor een lezing. Maar dat zit er wel achter van, wat is dan het concept van wat dat doet? Is dat aandacht?
Ja.
Willen mensen iemand om mee te praten? Willen ze reden om te leven, zingeving? Dus dat vind ik enorm fascinerend aan die tech.
Ja,
en daarom
zeker.
Vind die tech niet zozeer eng, maar gewoon, ja, ik wil weten.
Ja, bij jou brengt het gewoon zoveel excitement.
Dus ja, en ik kan ook niet wachten om dood te gaan. Van, zit er dan een god op een wolk? Of is er een enorme computer database ergens?
Ja,
ja, server waarin. Ja.
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 ik voel je enthousiasme en ik begin het ook bijna leuk te vinden. Als jij op een podium staat, daar zei je al van het is niet saai van achter een katheder een beetje lopen kletsen.
Nee, zo min mogelijk grafiekjes en zo.
Dus je energie is nu ook al heel erg duidelijk, denk ik. Maar je doet het ook samen met Richard.
Ja.
En dan hebben jullie de Trend Battle.
Ja,
wat is dat?
Nou, daar kijken we dus naar nieuwe ontwikkelingen en hebben we allebei nog wel een heel andere mening af en toe over.
Zo?
Ja, we zitten soms echt niet op één lijn.
U zit gewoon ruzie te maken op het podium dan?
Ruzie, dat proberen wij niet
echt
te doen.
Echt paar lamp komt langs.
Echt paar lamp komt langs. Ja, lekker even een echtelijke ruzie. Dus. Nee, maar wel een discussie waarmee we ook wel de zaal proberen mee te nemen. Want ik zeg, Richard is heel erg van de nieuwste technologie. Die zegt, ah, dit is heel gaaf en deze chip kan dit of dat. En ik ben dan zo, ja, wat gaan we daarmee doen? Ik heb, moet ik zeggen, thuis wel een hele grote hoek waar oude robotstofzuigers, telefoons, camera-achtige apparaatjes, linkdingetjes, wat allemaal geweldig zou zijn en wat één keer gebruikt is hooguit. En dat ik denk van, ja, weet je, zit de wereld hier wel op te wachten.
Maar omdat, dan, omdat hij zich vergist heeft of zo? Of,
nee, omdat hij gewoon heel enthousiast is over die technologie.
Ja.
En ja, nee, hij vindt dat allemaal helemaal geweldig. En hij kijkt er ook iets anders naar. En natuurlijk, dat hangt er ook vanaf. Als je met een bedrijf bezig bent, kijk je naar het businessmodel, dan maakt het helemaal niet uit. Dus die technologie, die moet het gewoon doen. Dat is een gegeven. Maar het is meer, kan je het verkopen aan de mensheid en voor welk bedrag. Maar bijvoorbeeld met zorg kijken we echt wel op een andere manier naar dingen. Hij heeft toch een iets meer zakelijke, technologische kant en ik iets meer die menselijke kant. Van, het moet ook leuk zijn voor de eindgebruiker.
Ja.
Niet dat hij daar helemaal geen rekening mee houdt. Maar we proberen dat wel zwart-wit te stellen.
Ja.
Ook die discussies
maar
over...
Maar dat is op zich leuk om zeg maar een
dat
soort...
Dat is leuk. We gaan niet elkaar staan bekvechten. Ik zeg van, oh jongens, wat gênante ruzie hier.
Ja, want hoe ziet dat eruit, Liek? Want dat probeer ik probeer me er even een voorstelling van te maken. Jullie staan op een podium en...
Ja. Nou, bespreken we de trends. Soms hebben we 10 trends, een lijst van 10 trends. Of soms hebben we gewoon het over de generaties. En ja, dan de een vindt dit en de ander vindt dat. En dat gaat tegen elkaar in. En dan proberen we nogmaals de zaal ook bij te betrekken. Van, nou, vinden we dat of vinden we dat niet? Vind je dat mensen nog in pak naar het werk moeten? Moeten mensen nog thuis werken of niet? Als we dan even naar die HR kijken als voorbeeld. Ja. Nou, daar heeft Richard wel hele uitgesproken meningen over. Die vindt eigenlijk toch wel dat iedereen gewoon netjes aangekleed op kantoor moet. Ja, in stropdas het liefste.
Man.
Nou ja, nou dat, of hij dat echt vindt, dat maakt niet uit. Maar op het podium vindt hij dat. En ik vind dan natuurlijk de andere kant. Soms draaien we dat ook juist om voor de lol.
Ja.
Maar het is wel goed om daarover te discussiëren. En het makkelijke is dat als je dat met een echt ander iemand doet, dan gaat het heel gauw hart tegen hart en wordt dat ruzie. Ik zie dat nou ja, bij die Sirius weer als voorbeeld ook. Daar heb ik ook met hem heel veel discussies over. Wij kunnen alles zeggen zonder dat je gelijk zegt van, oh, jij bent een racist of jij bent een moslim likker, weet ik wat ze allemaal dan zeggen. Het is links of rechts. Nee, je kan heel open tegen elkaar zijn zonder dat je elkaar dat kwalijk neemt, omdat je ook weet dat daar wel meer nuance in zit dan dat eruit komt.
Ja.
Maar daarmee hou je wel de discussie scherp. En dan
en de discussie is ook leuk, denk ik. De dialoog.
Dat is ook belangrijk, want daarmee komen we verder. Je kan alleen een toekomst bouwen als je alles bediscussieert wat je van plan bent.
Ja, en op het eind van zo'n trend battle gaan jullie dan de zaal vragen wie er gelijk heeft.
Soms wel, ja. Ja,
dus
soms
dat doe jij als jij denkt dat jij...
Vragen wie het grootste applaus krijgt. Ja, en dan doe ik gewoon even zo.
Nee. Zeg maar, het is wel een leuke vorm. Ik vind het wel op zich een heel grappig concept om het zo te doen.
Applaus award altijd.
Ja,
wie er het meeste.
Ja. Hey, en ik ben toch even benieuwd. We schieten lekker op, merk ik. Maar die Sirius, waarom? Je geeft les aan Sirius?
Nederlandse les. Nou ja, goed. Nederlandse les. Ik ben geen vakdocent Nederlands of wat dan ook. Maar ik ben er ooit mee begonnen eigenlijk om iets te doen.
Okay.
En dat is begonnen met Nederlandse les. Dus dan komen er van die knullen. Ik kom zelf uit Wassenaar. Daar hebben wij Duinruil. En dat was op een gegeven moment problematisch. Daar zitten al jaren vluchtelingen en een COA en een AZC. En die jongens, daar zitten vooral jongens. En dat was een beetje een probleem. Maar dat is omdat het alleen maar in feite winteropvang was. Nu is het tijdelijk het jaar rond, maar alleen in de winter. En dan mogen er dus geen gezinnen. Want bij gezinnen zitten kinderen en die moeten naar school. En die kan je niet ieder half jaar verplaatsen. Dat dit waren dan jongens. En toen was daar een beetje gedoe over in het dorp van hoe of wat. En toen ben ik daar les gaan geven. En toen zag ik dat dat eigenlijk knullen waren zoals mijn zoon waren. En die voelden zich hulpeloos. En die zaten daar hele dagen te niksen. En ledigheid is des duivels oorkussen. Ik ben heel
oud. Ik heb hem ook.
Boomer in de making, zeggen mijn kinderen dan.
Ja.
Dus ik had zoiets van, die moeten dan bezig gehouden worden. Dus dat is niet zozeer om ze Nederlandse les te leren. Ik geloof ook niet dat ze er heel veel meer van meekrijgen dan tot 10 tellen kunnen ze dan net wel, weet je wel, aan het eind. Maar je hebt een uur per week ben ik er dan. Hebben we contact, praten we over de Nederlandse maatschappij. Ik ben daarin heel dubbel. Hè. Aan de ene kant doe ik alles voor. Ze mogen bij mij thuis logeren. Ze hebben ook Sinterklaas bij mij gevierd. Kerst vieren ze gewoon ook bij mij. Ook als het moslims zijn, dat gaat heel gezellig. En ze moeten me wel een hand geven. Nou is daar ook, dat hoor ik altijd van mensen, doe je dat dan? Ja, daar is ook nooit problemen over geweest. Maar je komt daar wel dilemma's tegen. En dat vind ik dan ook wel weer uitdagend. Daar leer ik van. En ze waarderen dat heel erg, dat contact. En op een gegeven moment heb ik dat uitgebouwd tot Dutch Integration Network, noemde ik dat dan. Ben ik met jongens, 10 groepen van 10 jongens ongeveer, naar bedrijven gegaan die ik kende. politiek die ik kende. En zo zijn we bij Shell zijn we op bezoek geweest met ze. Die hebben een hele lunch voor ze georganiseerd. En dan mochten ze kennis maken met mensen. Nou, daar zie je ook hoe mensen aan hun toekomst bouwen. De een gaat gelijk kaartjes uitdelen. En de ander zit alleen maar van, nou ja, de wereld is oneerlijk voor mij. Ja, ja, dat verschil is heel groot. We zijn bij RTL Nieuws geweest. Dat was heel leuk. Kregen we een rondleiding van een van de reporters daar. En op dat moment, dat is al een tijd geleden, was net Aleppo is nu bevrijd. Maar toen werd Aleppo net helemaal gebombardeerd. Dus die stonden echt bij die nieuwskamer zo te kijken. En ik zag dat dat ook weer zo'n indruk maakte op de mensen die bij die nieuwsredactie werkten. Ja. En ze hebben natuurlijk een paar reporters die echt naar die landen gaan. Maar een heleboel mensen doen dat gewoon dagelijks vanuit hun bureautje. Ja. Dus probeerde ik ze eigenlijk te koppelen aan het bedrijfsleven. Maar dat is al een enerverend iets. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Okay. Ook weer in menselijk gedrag. Ik heb op een gegeven moment jongens meegenomen naar mijn ouders. Die hebben een boerderij in Zeeland. En toen was er echt een van die knullen die zei, die is buiten huilend gaan zitten. Die zegt, ik kan dit niet. Ik kan niet bij je ouders aan de tafel gaan zitten. Het is zo lang geleden dat ik met een familie om de tafel heb gezeten. Er komt zoveel terug. Het is te veel. Nou, en dat had ik nooit gedacht. Ik dacht, nou, die zijn heel dankbaar en heel blij dat ze aan de tafel mogen zitten. Hij zei, ik trek dit helemaal niet. Ik ben al 5 jaar aan het zwerven door Europa. Ja, dit gaat niet. Ja. Maar ook net zo goed aan de andere kant ook vervelende dingen. Ja. Dus wat dat betreft, en dat vind ik het moeilijk in Nederland. Daar praat ik ook wel graag over, moet ik heel eerlijk zeggen. Over de hele media en de nuance. Ik denk als wij naar de toekomst willen, dat we toch meer met elkaar in gesprek moeten. En meer die nuance moeten zoeken. Want het is niet allemaal of slecht of goed. Het ligt ergens in het midden.
Ja, ja. Nee, mooi. Ik vraag ernaar niet, omdat daar sta je volgens mij niet mee op het podium. Maar dat ziet jou als mensen in ieder geval zeer.
Er zijn lezingen waarbij ik het gebruik, maar okay. Soms wel. Nou ja, omdat natuurlijk de hele integratie in Nederland is wel een onderwerp voor de toekomst. Nederland
zeker.
De toekomst bouwen. Het onderwijs, werkgevers, werknemers, je noemde al eventjes net bij die fruitteelt. Nee, de hele, het integreren, de mensen die hierheen komen.
Nou ja, en de behoefte aan arbeidskrachten, dat is natuurlijk ook een ding. En dus moet je high-tech arbeidskrachten binden. Nou, weet ik veel, er is een hele discussie nog over te voeren. Ja. Hey, Liek, ik vind het verschrikkelijk boeiend. Ik denk dat mensen wel doorhebben wat jij wat je doet en wat je drijft. Of is dat gewoon Nederland? Wat je drijft?
Ja. Mij motiveert. Mijn intrinsieke motivatie.
Ja. Fantastisch mooi.
Ja, daar ben ik dus niet van, hè? Van al die termen.
Nee, dat valt me ook mee.
Ik ben echt qua sales heel slecht. Ik hoor altijd mensen van die mooi van, we gaan dat borgen in dit systeem met intrinsieke motivatie.
Je
gaat het gewoon doen.
En wat dat betreft blijf je ook gewoon de salesboersmeid, of niet?
Rotterdam, maar inderdaad, de sales track zit erin. Ja.
Hey, volgens mij, als je het samenvat, dit verhaal, heb je je handen vol aan alle mooie dingen die jij doet. Samen met je man Richard. En er liggen hier ook nog allemaal boeken die we nou bijna niet zien. Maar goed, over allerlei trends. En helemaal super. Ik vraag altijd op het eind van zo'n gesprek. Het is een existentiële vraag. Stel nou dat het met jou, jullie gaan straks naar huis en het gaat helemaal mis op de snelweg. En je wordt wakker onder het systeemplafond. En dokter Rossi staat boven je en die zegt, mevrouw Lamp, het is heel vervelend, maar je heeft nog een half uur te leven. Dit was het eigenlijk. En jij mag nog eens eventjes een half uur over je leven denken. Wat denk jij dan?
Ja, ik heb 4 kinderen, dan denk ik natuurlijk aan mijn kinderen. Dat is het allerbelangrijkste. En ik denk dat ik dan ook wel denk aan mijn oudste dochter die dus gehandicapt is. Daar hebben we een lang traject mee gemaakt. En een belangrijke les die ik daar heb geleerd is, accepteren is niet iets passiefs. Dat zie ik bij de Syriërs ook. Accepteren is niet hetzelfde als opgeven. Een situatie accepteren voor wat die is een nieuw startpunt om vanuit daar te bouwen. Ik heb bij mijn dochter heel veel moeite gehad om los te laten het idee wat ik voor haar had als kind. En dat gaat zij nooit bereiken, dat gaat ze nooit halen. En op een gegeven moment accepteren dat ze dat niet haalt, maar dan vanuit haar kunnen verder gaan bouwen. En dat nogmaals zie ik bij de Syrische jongens ook. En dat zie ik zelfs bij bedrijven die moeten snijden in budgetten of die moeten ombouwen of wat dan ook. Accepteer de situatie en ga vanuit daar verder. Dus als ik daar lig, dan zal ik het accepteren als ik naar het plafond kijk.
Ja,
en
precies.
Kijk hoe mijn kinderen verder kunnen zonder mij.
Ja, je eigen eindigheid ga jij snel accepteren dan.
Ja. Mits ze wel dan heel snel mijn hersens even downloaden, gewoon voor het idee.
Ja. Nou, oké. We laten het hier gewoon bij. Ik vind het een mooie boodschap. Hey, Liek, het is altijd een groot plezier om met jou te praten. Dat vind ik trouwens ook met je man Richard, die we vandaag niet in beeld hebben. Maar ik heb jullie lief. En ik denk dat deze samenleving jullie heel goed kan gebruiken met jullie heldere en down to earth, laat ik dan toch een Engels woord ingooien, benaderingswijze van een hele complexe toestand, want dat is het eigenlijk best wel, vind ik. Dus,
de wereld is een uitdagend feestje, het is één grote escape room.
Wat voor quote willen wij nog meer op een doordrijfse dag? Hey, Liekelab, hartstikke bedankt.
Ko, heel erg bedankt. Dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende week zijn we er weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.